Het offer voor God is een leven dat zich geeft. Wie zich in liefde aan u geeft, tot in de dood, zult u niet verachten. Heere, open onze lippen, dan zal onze mond uw lof verkondigen. O God, kom ons te hulp. Heer, haast u ons te helpen. Eer aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geprezen zij de Heere. De naam van de Heere zij geprezen. Ik zou u graag een verzoek willen doen. We zijn met een intieme hoeveelheid mensen vanavond, maar daar lijkt het vanaf hier niet erg op. Tijdens het voorspel van Psalm 115 op Psalmgebed zou ik u vriendelijk willen vragen om hier op de stoelen plaats te nemen. Dan geeft dat het gevoel dat we echt bij elkaar horen. Laten we samen bidden. Heere onze God, waar bent u? Dat is een vraag die zomaar aan ons gesteld kan worden. Waar is nou die God van jou? Dat is niet een vraag voor moderne, seculiere tijden. Het is een vraag die rechtstreeks opkomt uit uw woord. Waar is uw God? Dat wordt aan de makers van de psalmen gevraagd. Niet alleen in de psalm die we net zongen, ook in andere psalmen. En op deze stille zaterdag, tussen Goede Vrijdag en Pasen, komt die vraag nog weer heel anders bij ons binnen. Waar bent u, Heer Jezus Christus? Gisteren hebben we herdacht wat er aan u gedaan werd door heel religieuze en heel heidense mensen samen. En morgen, dan vieren we dat u leeft en dat u de koning van het leven bent. En deze dag is de dag daartussenin. We willen stilstaan vanavond bij wat het betekent dat u gestorven en begraven bent. En we willen u bidden dat uw geest in ons midden is. En dat uw woorden voor ons opengaan. En dat we mee worden genomen in het geheim. Het geheim van uw lijden. Maar ook het geheim van uw sterven. Zegen ons daarin. In de naam van Hem, Jezus. Amen. Lied 592. uit Johannes 19. Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de schrift in vervulling: geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zegt: ze zullen hun blik richten op hem die ze doorstoken hebben. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef uit Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 liter. En ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden de voorbereidingsdag was, en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Woord van God. Uit Romeinen 6. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en voor altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Woord van God. Heilige week, dat zeggen jullie toch niet zo? Het was broeder Johannes die dat aan me vroeg vorige week. Ik was als afronding van mijn studieverlof een paar dagen in een Limburgs klooster. En vlak voor ik weer naar huis zou gaan, had ik met de gastenbroeder nog even een praatje over de week die eraan zat te komen. De week die we net achter ons hebben dus, de week voorafgaand aan Pasen. En over hoe die in het klooster beleefd zou gaan worden. Katholieken spreken over de goede week of de heilige week. Ik legde hem uit dat wij protestanten vaak over stille week spreken. Die term beviel hem ook wel. De stilte bekomt ons goed hier, zei hij met een onvervalst Limburgs accent. Ik dacht, in het klooster is eigenlijk iedere week een stille week. De stille week eindigt vandaag met stille zaterdag. Het mooie van die term, stille week, is dat je als vanzelf je schoenen gaat uittrekken en het liefst op je sokken wilt lopen de hele week. Er worden deze week heilige geheimenissen herdacht. Daar wil je toch het liefst eerbiedig mee omgaan. Op je sokken eromheen lopen, met een vinger op je lippen. Wat minder praten, wat meer zwijgen. Niet dat dat altijd lukt. In die zin is stille week elk jaar ook weer een heel confronterende term, vind ik eigenlijk. Het lijkt soms wel of juist in deze week je nog meer beseft hoeveel rumoer en hoeveel drukte er eigenlijk altijd om ons heen is en in ons hart. En de geheimenissen die we overdenken, die waren in de letterlijke zin van het woord overigens ook bepaald niet stil. Veel geschreeuw rondom Goede Vrijdag. Spottende en sadistische stemmen. Spreekkoren en soldatengezang. Maar inmiddels is het wel stil geworden rondom Golgotha. De gekruisigden zijn gestorven en begraven. De soldaten en de mensenmassa's zijn naar huis. De avond valt en langzaam wordt het stil. Doodstil. Want in het stille graf zingt niemand Heeren lof. En de doden geven van Gods roem geen blijk. Ze kunnen hem niet prijzen, zongen we net met Psalm 115. Zij die in het rijk van de stilte nederzinken. Over die stilte van deze dag is door de eeuwen heen veel en diep nagedacht. Verschillende stromingen, tradities, theologen leggen verschillende accenten. Wat gebeurde er nu precies tussen Goede Vrijdag en Pasen, de tijd dat Jezus in het graf was? Twee lijnen vallen eigenlijk op. Je zou ze de passieve en de actieve lijn kunnen noemen. De passieve lijn benadrukt Jezus' volle vertrouwen, zijn overgave tot in de dood, zijn verbondenheid met ons stervelingen die allemaal het rijk van de dood een keer moeten binnengaan. En zijn wachten op het moment dat de Vader hem zal wakker kussen. De actieve lijn, die slaat heel andere tonen aan. En die schildert ons op de stille zaterdag een Jezus rammelend aan de poorten van het dodenrijk. Klaar om het dodenrijk leeg te roven en de dood en de duivel te verpletteren. Om op paasmorgen als overwinnaar uit de strijd te komen. Iets daarvan schreef ik of gaf ik door van iemand anders in de gedachten bij de week, als je de nieuwsbrief gelezen hebt. En die eerste lijn, die passieve lijn, is meer de lijn van de evangelie, zou je kunnen zeggen. Vanmiddag was hier de Matthäus Passion voor de derde keer deze week. En die eindigt eigenlijk ook helemaal zo. In de stilte, in de rust van het graf. Die actieve lijn, die komt meer bij de brieven van Petrus en Paulus vandaan. Vanavond lezen wij een fragment van de evangelist Johannes. Je zou kunnen zeggen, die gaat ook meer mee in de passieve lijn. Want, vertelt hij ons, Jezus wordt door Nicodemus en Jozef van Arimathea in een graf te rusten gelegd. Maar toch is dat niet alles wat er te zeggen valt. Aan de manier waarop Johannes ons de gestorven Jezus beschrijft, is nog iets bijzonders dat we niet over het hoofd moeten zien. Wat ik bedoel, is dat merkwaardige moment, dat ook door de eeuwen al heen heel wat gedachten op gang heeft gebracht, dat merkwaardige moment waarop de gestorven Jezus een speer in zijn zijde gestoken krijgt. Waarom dat precies gebeurt, is eigenlijk onduidelijk. Jezus was al gestorven, noteert de evangelist. Dus om hem te doden kan het niet geweest zijn. Hoe dan ook, Johannes vertelt ons dat er op dat moment uit Jezus zijde water en bloed vloeit. En dat dat niet zomaar een detail is, wat ook wel gemist had kunnen worden, dat bewijst die krachtige onderstreping in het volgende vers, 35. Hij die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. Zijn getuigenis is waarachtig. Hij weet dat wat hij zegt waar is, opdat ook jij gelooft. Dat betekent dus in ieder geval dat er iets belangrijks gezegd mee wil zijn. Maar wat precies? Ook hier zie je dat in de geschiedenis van de uitleg eigenlijk twee lijnen lopen. De meer moderne bijbelgeleerden, laten we zeggen van na de reformatie, die lezen deze woorden zo letterlijk mogelijk. En ze komen soms met heel ingewikkelde medische verklaringen van wat daar precies gebeurd zal zijn. Hoe het eigenlijk kan dat er uit een gestorven lichaam water zou kunnen lopen. En die medische verklaringen spreken elkaar niet zelden tegen overigens. Maar in de vroege kerk werden deze woorden heel anders gelezen. Over wat daar precies in letterlijke zin gebeurd zou zijn, maakte men zich eigenlijk niet zo heel druk. Veel meer zag men er een geloofsgeheim in. Bloed en water uit de zijde van Jezus, van de gestorven Jezus, dat deed in de vroege kerk geen hersens harder kraken, maar harten sneller kloppen. Zelfs van de gestorven Jezus gaat nog kracht uit, concludeerde men. En wat voor kracht? Water en bloed, de twee belangrijkste levenssappen, zou je kunnen zeggen, die een mens zich kan indenken. Zonder water en zonder bloed is het gauw afgelopen met het leven. En van daaruit was het in de vroege kerk eigenlijk nog maar een kleine stap om via het water en het bloed te gaan denken aan die twee grote levengevende sacramenten die Jezus aan de kerk gegeven heeft. De doop, het water en het avondmaal, het bloed. Doop en avondmaal, de sacramenten waarin de dood en het leven vlak naast elkaar liggen. Waar aan de ene kant alles getuigt van zonde, dood en ondergang. En aan de andere kant de fonteinen van Gods heil, zou je kunnen zeggen, opengaan. En we meegenomen worden in de stroom van het levende water. Ja, de gestorven Jezus heeft zijn leven geofferd. Maar daarmee is het niet afgelopen. Het begint pas. Nu breekt het nieuwe leven aan. Een onophoudelijke stroom van leven vloeit uit de zijde van Jezus de wereld in. Er zullen mensen komen die dat aandringen van Johannes om ook te gaan geloven, die dat ter harte zullen nemen. Ze zijn er gekomen, in grote getalen, tot op de dag van vandaag. Wij zitten hier vanavond. En zo is de kerk ontstaan. Zoals uit de zijde van de eerste Adam Eva genomen werd, zo komt uit de zijde van de nieuwe Adam de nieuwe Eva. De kerk. Op Witte Donderdag waren we hier bij elkaar om het avondmaal te vieren. Deze avond is bij uitstek het moment om stil te staan bij dat andere sacrament, om onze doop te gedenken. En die grote woorden van de apostel Paulus in ons hart te laten rondgaan, daar wat omheen te wandelen. We zijn immers, zegt de apostel, door de doop met hem begraven in zijn dood. Onze oude mens is met hem gekruisigd om met hem op te staan in een nieuw leven. Met dat nieuwe leven mogen we nu al een begin maken in alle gebrekkigheid. En in alle voorlopigheid. In het vertrouwen en het geloof. Dat we door hem worden meegenomen straks in zijn heerlijkheid. Amen. Zullen we met elkaar gaan staan en ons deze kant op wenden? Want deze stille zaterdag is de dag waarop we worden teruggebracht naar de oorsprong van onze doop. Ook wij zijn eens door het water gegaan en mogen leven aan de overkant. Op weg naar Gods beloofde land. Door de doop zijn we verbonden met de dood van Christus. Begraven zijn wij met hem. En door de doop zijn we verbonden met de opwekking van Christus. Wij delen in zijn opstanding. Wilt u dan God dienen en naar Gods stem alleen horen? Wil je je verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen? En wil je ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen? Ja, dat willen wij. Laten we ons dan niet schamen om Christus te belijden. Want het evangelie is een kracht van God tot behoud van ieder die gelooft. En laten we met elkaar ons geloof in hem belijden. Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde? Ja, wij geloven. Gelooft u in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen levenden en doden. Ja, wij geloven. Gelooft u in de Heilige Geest? Gelooft u de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven? Ja, wij geloven. Laten we dat bekrachtigen met lied 87. Laten we samen God danken met de voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, wij weten ons met u verbonden. Met u die geleden hebt, gestorven is en begraven en opgewekt. Verbonden door de doop. De doop die ons verbindt met uw dood en met uw leven. We danken u voor dat geheim en voor het geheim van de stille zaterdag. Het geheim dat ons vertelt dat er zelfs van een gestorven Jezus kracht uitgaat. Een kracht die nog altijd over de wereld gaat en mensen raakt. Mensen harten vernieuwt en verandert. En in beweging zet tot u. We danken u voor het geheim van het stille graf. Dat is niet zonder betekenis. Als wij met u sterven, dan is er ook echt iets gestorven in ons. Het is amper voor te stellen. Het is eigenlijk te groot om te bedenken. Maar de zonde heeft geen vat meer op ons. Kan niet meer definiëren wie wij zijn. Dat is achter ons. Omdat dat andere ook gebeurd is. Dat u in uw sterven de machten van de dood en de hel aan de ketting hebt gelegd. We danken u, Heere God, dat we ons mogen oefenen vanavond om uit dat geheim te leven. We willen u bidden dat u ons meegaat, met ons meegaat de rest van deze avond en de nacht in. En dat we morgen weer hier mogen zijn. Of op een andere plek om samen met andere christenen te vieren dat u de levende bent. En dat u ons voorgaat naar het rijk van uw Vader. En dat u ons meeneemt in een beweging die groter is dan wij ooit kunnen bedenken. En waar we u niet hartelijk genoeg voor kunnen bedanken dat u ons erin meeneemt. Hoor zo ons gebed deze avond voor onszelf, zoals we hier bij elkaar zijn, als een klein deel van uw gemeente. Voor iedereen naar wie onze gedachten als vanzelf uitgaan. Voor uw wereld. Vooral voor de mensen die leven op die plekken waar dit grote geheim van uw lijden en sterven niet geleefd en niet begrepen wordt. Plekken waar mensen nog altijd elkaar naar het leven staan. Heer onze God, dat is toch wel uw tweede grote verdriet. Niet alleen de zonde, maar ook het feit dat uw redding maar zo mondjesmaat door ons wordt begrepen, aanvaard en omhelst. Maar we geloven dat u het er niet bij laat zitten. En dat de beweging die u in gang gezet hebt, dat die niet te stuiten is. Dat het moment dat u komt, dat u alles in allen zult zijn, dat dat zeker gaat komen. We danken u dat u er ons nu al dichtbij brengt. Hoor zo ons gebed. Dat samenkomt in de woorden die u, Heer Jezus, onszelf leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 130, dat is de psalm waarmee we naar huis gaan vanavond. Psalm 130, vers 3. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.